Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 93, de versen 1, 2, 3 en 4. 93, de hele psalm zingen we 1, 2, 3 en 4. Daarmee belijden we dat God regeert en alle dingen leidt en bestuurt.
Thank you.
gaan luisteren naar Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij het gebed des Heren. En daarvan het vierde vers. Het gebed des Heren, het vierde vers. Waarna de schriftlezing zal zijn uit Handelingen 21, de versen 1 tot en met 14. Schriftlezing, Gods heilig woord gaat open in Handelingen 21, vers 1 tot en met 14. En dat na het zingen van het gebed des Heren en het horen van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Hij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Handelingen 21. En als het geschiedde dat wij van hen gescheiden en afgevaren waren, zo liepen wij rechtuit en kwamen te Kos en den dag daaraan te Rodos en vandaar te Patara. En een schip gevonden hebbende dat naar Fenicië overvoer, gingen wij erin en voeren af. En als wij Cyprus in het gezicht gekregen en dat aan de linkerhand gelaten hadden, voeren wij naar Syrië en kwamen aan te Tyrus, want het schip zou al daar den last ontladen. En de discipelen gevonden hebbende, bleven wij daar 7 dagen, dewelke tot Paulus zeiden door den geest, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Toen het nu geschiedde dat wij deze dagen overgebracht hadden, gingen wij uit en reisden voort, en zij geleidden ons allen met vrouwen en kinderen tot buiten de stad, en aan den oever nederknielende hebben wij gebeden. En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip, maar zij keerden weder elk naar het zijne. Wij nu de scheepvaart volbracht hebbende van Tyrus, kwamen aan te Ptolemais en de broeders gegroet hebbende, bleven 1 dag bij hen. En des anderen daags, Paulus en wij die met hem waren, gingen vandaar en kwamen te Caesarea. En gegaan zijnde in het huis van Filippus, den evangelist, die 1 was van de 7, bleven wij bij hem. Deze nu had 4 dochters, nog maagden, die profeteerden. En als wij daar vele dagen gebleven waren, kwam er een zeker profeet af van Judea, met name Agabus. En hij kwam tot ons en nam den gordel van Paulus en zijn zelfs handen en voeten gebonden hebbende, zeide: dit zegt de Heilige Geest, den man wiens deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen der heidenen. Als wij nu dit hoorden, baden beide wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Maar Paulus antwoordde: wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den naam des Heere Jezus. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heeren geschiede. Tot zover de schriftlezing.
De versen 13 en 14 van Handelingen 21 is de tekst voor de preek. En dan ook het gedeelte wat eraan vooraf gegaan is. Van 20 en 21, waar Paulus op reis is naar Jeruzalem. En waar hij telkens hoort, ook vanuit andere broeders, zusters, vanuit gemeenten, dat hij lijden zal in Jeruzalem. En dan uiteindelijk wordt er aan hem getrokken. Mensen gaan in gesprek. Zou je het nou wel doen, Paulus? Is het nou wel verstandig? Maar dan uiteindelijk komt het daarop neer dat Paulus zijn eigen persoonlijke keuze, die hij met de Heere mocht maken, dat hij daarin volharden mag. En dat is het gedeelte van 13 en 14. Maar Paulus antwoordde: wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam des Heeren Jezus. En als je zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende: de wil des Heeren geschiede. Psalm 33, we zingen ervan het 5e en het 7e vers. Het 5e en het 11e, excuus. Psalm 33, vers 5 en vers 11. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Seremond en het elfde laat ons alom zijn lof ontvouwen.
Thank you.
We zingen na het amen van de preek, Psalm 92, en daarvan het derde vers, 92 vers 3. Hoe groot zijn Heere uw werken, hoe ver gaat uw beleid? Hij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. God kent alles, doorgrond alles, bezit alles, leidt alles. Maar een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. Dat is toch verschrikkelijk, gemeente. Als je aan het stof gekluisterd bent met je ziel en de daden van God niet beseft. Je ziet het wel. Je kan het niet ontkennen. Het kan gewoon niet. Leven zonder God is geen leven. Het leven is er door God. En dat je dan met dat je leeft en je leven leidt, niet beseft hoe alles ademt en spreekt van God. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Daarom ook bekering nodig tot God. En leven door zijn genade. Gemeente, de wil van de Heere moet gebeuren. Dat is wat de broeders uitspreken in vers 14. Als Paulus daar aangekomen is, op weg naar Jeruzalem, dat ze tot die conclusie komen. De wil van de Heere moet gebeuren. De wil van de Heere geschieden. Maar wat is dat nou? Is dat nou inshallah, wat de moslims zeggen? God wil het. Basta. Daarmee is alles gezegd. Het is zo en zo gegaan. En zo moet het gaan. Oké. Het is niet anders. Zo doen we het. En dan een stempel erop. Het is van God. Werkt dat zo? Is dat bijbels? Werkt het misschien zo in ons leven? Dat wij op grond van de conclusie die wij trekken, de dingen die gebeuren, zeggen, dus en dan is het ook Gods wil, want het is zo en zo gebeurd, zo en zo gelopen, of ik kan me er niet meer aan onttrekken, het zal en zo moeten gaan, dus het is van God. Is dat de God van de Bijbel? Nee, gemeente. Dan ben ik God aan het dienen die ik zelf gemaakt heb. En die ik niet in de Bijbel tegenkom. Dan heb je een God gemaakt die, ja, die eigenlijk heel wreed is. De moeilijke dingen die gebeuren in ons leven, die in de wereld gebeuren, ja, de wil van de Heere geschieden. Dan ga je God de schuld geven van al die dingen. En hoe zit het dan met mij, met mijn verantwoordelijkheid, met mijn daden? Kijk, en daar heb ik het punt te pakken, daar gaat het om. Hoe zit het dan met mij? We kunnen wel heel snel zeggen, zo en zo moet het gaan, dus het is Gods wil. Maar hoe gaat het dan daarin over mij? Daarom wil ik letten op een drietal gedachten om ook met Paulus mee te reizen. Dat werd zo mooi ook in de consistorie onder woorden gebracht. We gaan met Paulus mee reizen. Nou, dat klopt. En nu zijn we al helemaal in Caesarea aangekomen. Maar we gaan even helemaal terug naar Mileten. Waar Paulus op reis gegaan is. Op weg naar Jeruzalem. Waar hij afscheid neemt van de vrienden, van de broeders van Efeze. En dan reist hij naar Tyrus toe. En van Tyrus gaat hij naar Caesarea. En van daaruit wil hij naar Jeruzalem doorreizen. Die reis willen wij samen meemaken. En dan komen we ook een drietal gedachten tegen gaande deze reis. Allereerst de persoonlijke overtuiging van Paulus. In de tweede plaats de verschillende tegengeluiden die haaks tegen de persoonlijke overtuiging van Paulus ingaan. En ten derde de volharding bij Paulus. En dan zitten we in het hart van het begin van vers 14. En als hij zich niet liet afraden, dan heb je het over, hij volhardt in zijn keuze. Dus dat hij zich niet laat afraden, niet laat afbrengen van zijn innerlijke overtuiging. Dan is het goed om allereerst ook daar eens met elkaar over na te denken. Waar is die innerlijke overtuiging op gestoeld? En waar gaat het over? Drie gedachten dus. Bij de wil van de Heere moet gebeuren. Een persoonlijke overtuiging van Paulus. Verschillende tegengeluiden en volharding. Allereerst dan de persoonlijke overtuiging. Paulus is in Milete aangekomen en wil niet naar Efeze toe. Hij is daar wel lang geweest, hij heeft daar genoeg werkzaamheden verricht, maar Paulus is op doorreis. Hij heeft een doel. Hij wil naar Jeruzalem toe. En daarom dat hij, als hij in Milete is, vanaf die plaats een bericht stuurt naar Efeze en dan vraagt hij aan de broeders, aan de ouderlingen, om dan bij hem te komen. Om daar elkaar te kunnen spreken, want Paulus heeft daar een reden voor. Hij wil afscheid nemen. Hij voelt van binnen dat hij de broeders van Efeze niet meer zal zien. Dat het een reis is naar Jeruzalem, waar lijden aan verbonden is. En dat hij de broeders van Efeze niet meer zal terugzien en ontmoeten. Hij voelt het aan, ik moet en ik mag afscheid nemen. Ja, dat kan een gevoel zijn. Inderdaad, dat kan een gevoel zijn. Maar bij Paulus gaat het verder dan zijn gevoel. Het is gevoel wat gegrond is in een overtuiging. Want hij spreekt straks die ouderlingen aan, als ze dan bij hem gekomen zijn, dat hij door de geest gebonden is. Dat hij door de geest overtuiging heeft gekregen dat hij zal lijden. Dat hij verdrukking zal ontmoeten. We lezen het in vers 22 van hoofdstuk 20. Hoe ik niets achtergehouden heb. Van hetgeen nuttig was dat ik niet zou verkondigen en u geleerd hebben in het openbaren bij de huizen. Dan vers 22. En nu zie ik, gebonden zijnde door de geest, reis naar Jeruzalem, niet weten wat me daar zal ontmoeten. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende dat mijn banden en verdrukking aanstaande zijn. Dus hij weet heel goed, van binnenuit is die overtuiging gerijpt dat hij zal lijden. En dat is ook van buitenaf naar hem toegekomen op die diverse plekken waar ik kwam, gemeentes die hij bezocht, waar het ook naar hem teruggekoppeld is. Paulus, jij zal lijden. Daar in Jeruzalem, daar zullen banden je deel zijn. Dus het is een wisselwerking tussen een innerlijke overtuiging, gebonden door de Heilige Geest, en wat anderen, mede-christenen, ook mogen ontvangen en uitspreken. En dat is best wel een belangrijk dingetje als je daarover nadenkt. Want als iemand over jou wat te zeggen heeft en zegt, ik heb de overtuiging dat jij dit en dat en zus en zo, dan is dat leuk, dan is dat mooi. Maar als dat dan ook niet je eigen innerlijke overtuiging is, ja, dan kan dat zelfs een onderdeel worden van manipulatie. Want we kunnen wel makkelijk wat roepen. Ik heb de overtuiging dat jij dit en dat moet doen. Of ik heb het gevoel, zus en zo, dat dit jou zal overkomen. Dan moet je dat niet al te snel naar je toe trekken en zeggen, oh, dan zal dat dan wel gebeuren. Nee, Paulus heeft voor zichzelf, gebonden door de Heilige Geest, die overtuiging. En dan kom je toch bij Romeinen 8 terecht. Dat je niet afhankelijk bent van wat anderen roepen en je aan willen smeren. Maar dat je persoonlijk mag weten dat de geest van God met jouw geest gaat getuigen. Ten eerste dat je kind van God bent. Want daar gaat het allereerst om. Maar ook dat diezelfde geest die dat getuigenis in je innerlijke, in je geest afgeeft, met mijn geest gaat getuigen dat ik een kind van God ben, die gaat ook licht laten schijnen over je weg. De weg die jij hebt te gaan. En dan is het niet meer een aaneenschakeling van toevalligheden, maar dan mag je het ook door die getuigenis van de Heilige Geest gaan ervaren van binnenuit. Ik mag in de weg van de Heere zijn. En wat dan een ander zegt daarover, dan is dat niets minder of meer dan een bevestiging. Goed even onthouden, het is een persoonlijke overtuiging van Paulus. Hij is gebonden door de Heilige Geest. Niet opgelegd door een ander, maar wel vanaf die andere kant bevestigd. Hij mag het dus in verwondering horen dat ook anderen dat getuigenis hebben. Maar hij is er niet afhankelijk van. Nou, dat geldt van je bekering net zo goed, gemeente. Dat is de eenvoud van de Bijbel. Dat geldt ook van de kenmerken van het geloof, van het leven met de Heere. Je bent er niet afhankelijk van, maar het is wel een bevestiging. Het is ook een vertroosting. Maar fundamenteel is wat je persoonlijk mag weten en kennen van deze overtuiging. Als je dan afscheid neemt van de broeders, dan getuigt hij ook in alle openheid wat hij aan hen heeft meegegeven. Hij heeft onder hen getuigd van het evangelie, van de genade van God. Ja, en dan begrijpen we ook wel waarom er vijandschap ontstaat. En waarom er lijden ontstaat. Want daar is Paulus zelf ook een voorbeeld van. Ook Paulus heeft zelf als vervolger van de gemeente opgebotst tegen de vrije genade van God. Dat zondaren alleen door Jezus Christus genade ontvangen. En leven en zaligheid. Hij dacht God een dienst te bewijzen om de gemeente van Christus te vervolgen. Ja, Paulus weet er persoonlijk ook van. Hoe het verkondigen van het evangelie, van de genade van God, vijandschap, dat getuigenis, dat belijden, dat dat ook lijden met zich meebrengt. Dus het is niet alleen, gemeente, een innerlijke overtuiging, een gebonden zijn door de geest, maar het is ook verbonden met de boodschap die je brengt. Want Jezus zegt, zij hebben mij gehaat. Zij zullen ook u haten. En dan overkomt je niet iets vreemds. En dan weet je ook dat de haat van de wereld, de haat tegen Christus, ook over jou zou komen. En de tegenstand en de vervolging. Ik weet, zegt hij, ik heb het evangelie van de genade Gods verkondigd. En dat is precies wat een christen allereerst moet doen. En daarmee zeker ook een dienaar van het woord, de genade van God verkondigen. Niet een systeem, niet een wensende vorm, maar de genade van God. Dat God naar ons toegekomen is met zijn genade, met zijn evangelie, met zijn liefde, met zijn zoon. En dat nu deze God die naar ons toegekomen is, aan ons niet vraagt om nog een deeltje zelf op te lossen. Maar dat deze God de God van volkomen zaligheid is. Dat Jezus Christus zijn bloed heeft gestort. En dat er nu ruimte is voor de grootste van de zondaren bij God. En dat nu deze Heere en Zaligmaker niet alleen de genade en het heil verworven heeft, maar dat hij ook door de geest die hij heeft verworven zijn genade kan en mag uitdelen. Dat is de prediking van het evangelie van de genade Gods. Dat er niets, helemaal niets van ons bij hoeft en bij mag en bij kan. En je gaat het ook zien en ervaren. Er hoeft helemaal niets bij. Je wil er ook helemaal niets meer bijvoegen. Dan alleen dat het 100% genade van God is. En zo heeft Paulus zijn werk verricht. Maar dan koppelt hij er ook aan vast. Nu weet ik dat jullie mijn aangezicht niet meer zullen zien. Ik heb het woord de genade van God mogen verkondigen. Maar ik ben een voorbijganger. Ik ga door. Jullie gaan ook verder met jullie leven. Hier in Milete en jullie ouderlingen in Efeze. Ik ben vrij van jullie bloed. Ik heb het evangelie verkondigd. Ik heb niets achtergehouden. Ik heb de volle raad van God verkondigd. Oh, wat een heerlijk afscheid. Dan hoeft hij ook niet te vrezen. Dan mag hij zo de toekomst tegemoet reizen. Bij wat er ook gebeurt, hij mag in de weg van de Heere zijn. Dit is zijn persoonlijke overtuiging bij het afscheid van de broeders van Efeze daar in Milete. Maar dan reist hij verder, gemeente, en dan zien wij waar de schriftlezing begon, dat Paulus in Tyrus komt. En als het dan daar uiteindelijk Paulus zijn logie heeft gevonden, dan gaat hij logeren bij een aantal mensen. Hij heeft verschillende christenen kunnen vinden en dan gaat hij daar met deze mensen in contact treden. Er worden gesprekken gevoerd. We lezen in vers 4 van hoofdstuk 21. En de discipelen gevonden hebbende, bleven we daar 7 dagen. Nou, dan heb je omgang met elkaar. En Paulus weet van zichzelf dat hij op weg is naar Jeruzalem. En heeft dat van die andere gemeenten en broeders ook gehoord waar hij langskwam. Dat er getuigd werd over zijn aanstaande lijden. Maar dan is het hier in Tyrus dat deze discipelen, deze christenen, deze volgelingen van Jezus, dat ze zeggen, hoop ouders, daar zijn wij het niet mee eens. Jij gaat naar Jeruzalem toe en je zegt dat daar lijden je deel zal zijn, maar wij vinden persoonlijk door de geest dat je niet moet gaan naar Jeruzalem. Dat is dus een tegengeluid. Ja, dan wordt het ingewikkeld, omdat Lucas, die dit opschrijft, nadrukkelijker bijgezegd heeft dat ze dat zeiden door de geest, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Dan krijg je hier een situatie van het innerlijk getuigenis wat Paulus heeft, wat bevestigd is ook van buitenaf, door anderen, dat hij nu te horen krijgt, Paulus, ga niet. En het is door de geest. Het wordt dus ook met dat spreken aangedikt. Wij zeggen je, wij vermanen je, het is door de geest. Ga niet die kant op, doe dat niet. Wel, dat is ook best heftig voor Paulus. En dan komt het erop aan wat je daar vooraf gevoeld en beleden heb. Was dat afhankelijk van wat mensen hebben gezegd tegen je? Of is er een grond in je leven, in je bestaan, dat je het van binnenuit mag weten? Dat er een innerlijke overtuiging, een persoonlijke overtuiging is. Als je geconfronteerd wordt met medebroeders, met christenen die zeggen door de geest, ga niet naar Jeruzalem. Dat is een sterke en een pittige overtuiging. En wat lees ik dan wat Paulus zegt? Nou, dat vind ik heel opmerkelijk. Paulus gaat er niet op in. Paulus zwijgt er verder over. En misschien is dat ook maar het beste. Om het persoonlijk te verwerken. Als je iets heel persoonlijk mag weten en geloven, ook ten aanzien van je persoonlijke aandeel mogen hebben van Christus, dat je zijn eigendom bent en dat een ander daar van alles over te zeggen heeft en daar ook nog grote woorden bij spreekt en ik zeg je door de geest dit en dat en zus en zo. Of de weg die jij gaat, die klopt niet, want dat is niet van de geest. De geest die zou vele andere wegen gaan met jou. Moeten gaan met jou. Als je het dan persoonlijk mag weten van die innerlijke overtuiging, dan ben je ook daar zelfs niet afhankelijk van. Ook niet als daar met heel veel geweld de geest bij wordt gehaald. Want ook kinderen van God kunnen dwalen. En dat is de les die we hieruit moeten trekken. Ook kinderen van God kunnen ernaast zitten. En kunnen denken dat ze door de geest spreken. Ik zal een voorbeeld noemen. En ik denk dat ik het al een keer eerder genoemd heb, maar het is wel een heel helder voorbeeld. Dat is het voorbeeld van Elifas, die in Job 4 denkt dat er een engel aan hem verschenen is. Een goede engel, die een boodschap heeft geuit over hoe God is en hoe God de mens ziet. En dat er niemand rechtvaardig is tegenover God. Maar als je dan heel die geschiedenis leest van Elifas in Job 4 en je gaat verder zijn woorden onderzoeken die die engel gesproken heeft, dan moet je toch tot de conclusie komen dat het geen goede engel is geweest, maar een boze geest. Die Elifas op het verkeerde been heeft gezet. Waardoor ook Bildad en Sofar op het verkeerde been zijn gezet. Want die gaan die woorden ook citeren. En telkens wordt het dan een terugkerend refrein dat er niemand rechtvaardig is voor God. En Job, daarom zit jij verkeerd. En daarom heb jij je vergist. En daarom moet jij nu voor God openbaar komen. Maar uiteindelijk zegt God tegen de drie vrienden: jullie hebben je vergist. Job is rechtvaardig. Want het gaat om de rechtvaardigheid die er is omdat God genadig is. En omdat God een zondaar in genade aanneemt. Om die genade gaat het. En dat was wat door de duivel werd betwist in het Bijbelboek Job. Dus een voorbeeld hoe daar iemand vol overtuiging kan getuigen en zeggen: het is door een geest. Het is door een hemelse openbaring. Het is de hemel zelf die het getuigt. Er is niemand rechtvaardig voor God. Maar Job heeft zich in al die gesprekken met die drie vrienden zich niet laten inpakken door dit getuigenis. En dat was niet zijn zonde. Maar dat hij zich niet liet inpakken door dit getuigenis, dat kwam omdat er een innerlijke grond was. Een innerlijke overtuiging die daarop teruggaat dat hij mocht weten hoe hij voor God staat. En hoe God hem kent. En dat is hier ook bij Paulus aan de hand. Paulus mag weten hoe hij voor God staat. Hoe God hem kent en hoe God zijn leven leidt. En dat is niet afhankelijk, zelfs niet als mensen met grote woorden gaan spreken. Het is door de geest dat ik zeg, ga niet. Maar Paulus heeft dit bij zich, ik ga wel. En hij kiest ervoor om er dan maar over te zwijgen. Ze nemen afscheid en ze reizen verder. In Caesarea aangekomen. Ja, de weg gaat steeds verder met Paulus. En dan zijn ze daar te gast in het huis van Filippus, de evangelist. Nou, die kennen we wel, dat is een van de zeven diakenen. En daar zijn ook zijn dochters. Het zal wel een goed vertoeven zijn daar, met elkaar. Mogen ze weten van de genade en de wonderen van de Heer. En als ze dan daar zijn, te gast bij Filippus, dan komt daar na vele dagen. En dan horen we nog niet dat er gesproken is over het lijden wat Paulus wacht. Er zijn ook nog geen pogingen gedaan om Paulus op andere gedachten te brengen of wat dan ook. Nee, er is tot nu toe niet veel gesproken, die vele dagen. Tenminste niet over dit onderwerp, maar dan komt er een profeet uit Judea helemaal naar Caesarea toe. Dat is een behoorlijk eind is dat. Agabus is zijn naam en dan neemt hij de gordel van Paulus. En dan bindt hij zijn handen daarmee. En dan voor het oog van al die mensen in het huis van Filippus zegt dan Agabus: dit zegt de Heilige Geest. De man van wie deze gordel is, zullen de Joden alzo te Jeruzalem binden en overleveren in de handen van de heidenen. Punt. Geen. En daarom moet jij niet gaan. Dat gebeurde dus in Tyrus. En daarom moet jij niet gaan. Dat gebeurde in Tyrus. Nee, hier zwijgt Agabus. Hij heeft het niet over. En daarom is het beter en lijkt het mij beter. Het woord is gebracht. En het klopt. Deze profetie is door de geest. En dan wordt het boeiend om te zien hoe de reactie van de mensen is. Als wij nu dit hoorden. Dus dat is wij, dat is Filippus, dat zijn die dochters. Dat is ook Lucas, die de reisgenoot van Paulus is. Die dit ook alles opschrijft later. Als wij nu dit hoorden, dat is dus het reisgezelschap van Paulus. Dat zijn dus de huisgenoten van Filippus. Dat is Agabus, die daar ook bij is. Het woord is gebracht, baden bij de wij en die van die plaats waren, dat hij niet zou opgaan naar Jeruzalem. Dus ze komen tot een bepaalde conclusie. Dus dan lijkt het ons beter om niet te gaan. Dan is het ook voor het werk in het koninkrijk van God beter dat je niet gaat. En zo zijn er ook wel eens momenten geweest dat Paulus over de muur werd gelaten in een mand, omdat de Joden hem wilden doden. En dat Paulus daarom kon vluchten, zodat hij zijn weg verder kon vervolgen. Dus dat was helemaal geen vreemde gedachte van deze mensen. Als wij nu dit hoorden, beide wij en van die plaats, ga niet. Dan moet Paulus getuigen. Dan komt hij naar voren met wat in zijn hart leeft. Wat doet gij dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam des Heren. Dus ook dit tegengeluid, komt bij Paulus binnen. Dit tegengeluid moet hij verwerken. En het wordt voor hem heel persoonlijk. En dan komt het bij Paulus tot dit getuigenis. En allereerst zegt hij dan, nee, jullie moeten mij niet op andere gedachten brengen. Jullie moeten mij niet gaan bewerken met jullie smeekbeden en met jullie emoties. Nee, ik ben bereid. En hij gaat tegelijkertijd ook niet een muur optrekken van jullie begrijpen het niet, jullie zijn ongeestelijk. Nee, dat doet hij ook niet. Nee, hij geeft een inkijkje in zijn hart. Ik ben bereid om het te laten binden en dat alles ook zelfs om te lijden, zelfs om te sterven voor de naam van de Heere. Kijk, en het gaat nog steeds over die zin, hè? Uw wil geschieden, de wil van de Heere geschieden. En nu hebben we alle ingrediënten bij elkaar. Paulus heeft zich persoonlijk uitgesproken. Dat is al lijden en sterven vanuit die innerlijke overtuiging door de Heilige Geest. Het is ook bevestigd van buitenaf door andere broeders. Dat geeft een bevestiging, inderdaad, maar het is er niet afhankelijk van. Vervolgens, toen ze met groot geweld naar hem toe kwamen, het is door de Geest, ga niet, hield hij het stil en reageerde hij niet. En dan moet je het misschien ook maar in stilte verwerken. Dat is dan ook beter. Maar hier, als de profetie van Agabus wordt uitgelegd en toegepast als ga daarom niet. Nee, kijk maar in mijn hart. Want ik ben bereid om te gaan, om die banden te ondergaan. Ik ben bereid om voor de naam van de Heere zelfs te sterven. En zo zien we daar de volharding bij Paulus naar voren komen. En dan komt de reactie van de mensen. Ze hielden zich tevreden en ze zeggen de wil des Heren geschieden. Ja, en dan komt de rust, gemeente. Dan komt de rust. Als wij werkelijk deze zin mogen getuigen, de wil van de Heere geschieden, dan is er rust van binnen. Dan is het niet vanuit opstand en vanuit neergehangen schouders van, ja, ik heb geen andere keuze, het moet dan maar, we moeten het maar accepteren. Nee, dan is rust het kenmerk van je hart. Dat je in de weg van de Heere bent en dat je ook geen andere weg wil. Rust. Als je deze zin mag uitspreken, gemeente, in je persoonlijke leven, dan is er ook sprake van vreugde. Dat zegt Jacobus namelijk in Jacobus 1. Achter voor vele vreugde. Achter voor grote vreugde. Mega. Grote vreugde als gij in velerlei verzoekingen valt. Beproevingen terechtkomt. In lijden terechtkomt. Dan is het dus niet alleen die rust van binnen je deel, maar ook intense vreugde. En als je dan zo'n getuigenis mag geven, wat Paulus hier doet, en zijn medegenoten, reisgenoten ook daarmee mee terecht wijst, dan komt dat niet uit de hoogte, maar dan is het ook om die ander daarin in te laten zien wat er van binnen leeft. Het is een vreugdevolle weg om te gaan. Niet met neergehangen schouders, maar ik mag voor de Heere lijden en voor de naam van de Heere kan en wil ik zelfs sterven. Acht het voor grote vreugde. Gemeente, als je dan een ander ontmoet die een weg moet gaan die zwaar is, die moeilijk is, voelen we dan nu ook mee dat je niet te snel moet zeggen, de wil van de Heere geschieden. En te makkelijk moet zeggen, laat de wil van de Heere gebeuren. Dat is soms wel heel makkelijk gezegd. Het gaat zoals het gaat, dus dat is de wil van de Heere. En buig er maar onder. Maar wie ben ik om iets te zeggen over wat die ander meemaakt van binnen? En hoe hij zelf, en hoe zij zelf daarmee worstelt voor de Heere. Wie ben ik om te zeggen, en het is door de geest, doe dat niet. Of ik laat mijn tranen de vrije loop, zo in de slot van Handelingen 20, bij het strand van Mileten, als de ouderlingen afscheid nemen, zijn ze diep in tranen, vol emotie. Wie ben ik om over een ander te oordelen? En nog minder wordt er van mij gevraagd om God erbij te slepen. Gemeente, dat gebeurt. En je kan zomaar ook zelf in die valkuil terechtkomen, dat je makkelijk voor een ander zegt, de wil van de Heere geschieden. Het kan toch niet anders zo, en zo moet het lopen. Wie ben ik om dat te zeggen? Heb ik geluisterd naar die ander? Heb ik het gepeild wat er leeft? Hoe die persoon in die weg staat en gaat. Wat zijn persoonlijke verwerking en overtuiging is. Heb ik dat niet alleen gepeild, maar heb ik er ook verwondering over gekregen. Want dat is wat ik hier ook lees. En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden. Er is dus een moment ook van aftasten, dat ook hier de mensen rondom Paulus gaan meevoelen. Dit is goed. Zijn weg die hij gaat en hoe hij erover spreekt, daar blijf ik van af. Wij hielden ons tevreden. Dat je het ook in verwondering mag opmerken bij de ander, hoe de Heere zijn weg gaat met die ander. En dan komt zo'n uitspraak, niet rouw op je dak vallen, de wil van de Heere geschieden, maar dan wordt het een gezamenlijke belijdenis. Van de goedheid en de trouw van God. En gemeente, als die verwerking er niet is. En je kan zomaar rondstrooien. De wil van de Heere moet gebeuren. En zoals dit en dat bij jou gaat. En in jouw leven zich voltrekt. Ja, het had ook niet anders gekund. Want God wil het zo. Inshallah, zoals de moslims zeggen. Gemeente, die God ken ik niet. En die God wil ik ook niet dienen. Dat is niet de God van de Bijbel namelijk. De wil van de Heere geschieden. Dat over een ander. maar dan nu over jezelf. Want dan komt het dichterbij. Hoe verwerk ik het leven? De dingen die gebeuren, hoe verwerk ik persoonlijk mijn weg? Nou, dat is een vraag voor u, dat is een vraag voor mij, heel, voor jou, heel persoonlijk. Hoe verwerken wij die vraag? Zoals de dingen gaan, gelopen zijn, zo moest het gebeuren. En ik moet er maar onderdanig, ondergeschikt aan zijn. Het kon niet anders, het kan niet anders. En heb je de vreugde in? Dat is het kenmerk, hè? Ben je verwonderd over de weg van de Heere? Heb je vreugde in God? Want die vraag moet ik nu stellen. Of is het dat je als een slaaf achter je meester aanloopt? Geen slavendienst, gemeente. Geen slaaf. In de zin van onderdrukt en ondergeschikt. En angst en vrees. Wat zal me overkomen? Maar dat je mag zeggen met open vizier, als je de toekomst tegemoet leeft: de wil van de Heere geschiede. En dan niet om daarmee God de schuld te geven van wat dan ook, maar om in verwondering achter God aan te komen. In verwondering en met vreugde achter God aan te komen. Bij alle dingen die ook in je leven gebeuren. Ja, dan gaat zondag 9, dan gaat zondag 10 open. Dat die God, de hemelse Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus, door Jezus Christus ook mijn God en mijn Vader is. En dat je uit zijn hand mag leven. Zondag 10. Dat ook de dingen die moeilijk zijn, die verdrietig zijn, dat je in dankbaarheid je weg, in vertrouwen je weg mag vervolgen. Maar ook in vreugde en in dankbare momenten de Heere mag herkennen en danken. De wil van de Heere moet gebeuren. Dan hoef je ook niet bang te zijn voor de dag van morgen en voor de toekomst als de wereld in brand staat. En dat is zo. De wil van de Heere geschiedt. Het loopt hem niet uit de hand. De golven kunnen hoog oplopen, zoals Psalm 93 zingt. Maar de macht van God is groter dan het geweld der wateren die zijn almacht palen stelt. God regeert. In mijn leven. Over heel de wereld. En zijn toekomst breekt door, gemeente. Maar nu komt het aan op die persoonlijke vraag. Of die genade van God, hè, die genade van God die Paulus mocht verkondigen aan de mensen in Efeze. Het evangelie van de genade Gods. Dat je daar nu genoeg aan hebt. Een volkomen zaligmaker. Voor een volslagen zondaar. Voor een dwaze zondaar. Misschien wel een zondaar die zijn leven lang God de schuld heeft gegeven van alle dingen. Dat ze verkeerd gingen. Dat God er niet is. Dat God niet opmerkt. Dat het God uit de hand loopt. Ja, dat je ook die dwaasheid mag belijden. En dat je aan de genade van God, het evangelie van Gods genade, genoeg hebt. En dat je daaraan vastklemt. Maar dan zal het ook het tweede niet ontbreken. Dan kun je ook in waarheid getuigen. In waarheid ervaren ook. De wil van de Heere geschieden. Aan welke kant sta je? De kant waar God ten diepste belachelijk gemaakt wordt. En als een boeman wordt neergezet. Of aan de kant waar God, je hemelse Vader, weet wat je nodig hebt. En voor je zorgt. Heel eenvoudige vraag. Aan welke kant sta je? Niet alleen wie is God voor je, maar ook hoe mag je God kennen. Laat dat ons ook maar tot een onderzoek brengen, persoonlijk onderzoek. Hoe zie ik God? Wie is God voor mij? dat door zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, hoe groot zijn uw werken, uw beleid met allen, ook die u vrezen. Heere, mogen ze ook aan uw hand hun weg vervolgen. En dat we het ook voor elkaar mogen gaan beleiden. Dat we niet te grote woorden spreken, zelfs vanuit onszelf niet te snel tot zo'n belijdenis komen, maar wel dat het mag opwellen uit een hart dat zich verwondert, dat zich verblijdt over uw daden. Ook al begrijpen wij het niet. Heere, uw weg is volmaakt. Uw weg is zelfs in de zee, Psalm 77, getuigd ervan. Maar u leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Heere, mogen we zo ook persoonlijk weten van uw leiding, van uw weg. En er ook van getuigen en zingen hoe groot zijn Heere uw werken. En dat uw wil geschiede. Wij danken u voor wat u gaf. Zegen uw woord, blijf bij de gemeente. Zegen al het werk wat hier gedaan mag worden. De predikant, Heere, geef kracht en wijsheid. Geef uw leiding. Dat ook hier de prediking mag gebracht worden. De genade van u verkondigd worden. en dat voor zondaren. Heere, zegen de gemeente. En blijf bij ons en zegen ons ook in het verdere van deze uw dag. En neem weg al het verkeerde en het zondige. En zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot Psalm 121. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Ontvang de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.